We zullen nu verder gaan met de tweede gedeelte van de studie hoe de Bijbel te interpreteren. En dat is bijzonder belangrijk in de laatste dagen, nu de schrift op hele verkeerde manieren geïnterpreteerd wordt. En we hebben al gezien dat de schrift daarvoor een leidraad geeft in 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 20. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Met andere woorden, er is geen profetie der schrift van eigen uitlegging. Dat betekent voor iedere man, vrouw, kind of kerk op deze aarde. Geen zondaar, of hij nou gered of verloren is, heeft het recht te zeggen dat de schrift iets betekent, omdat het zijn mening is. Dat is wat je tegenwoordig van de nieuwsmedia krijgt, of van de regering krijgt, over militante, seksperverse mensen, die door de nieuwsmedia allerlei moderne, lieve namen gegeven worden, is met andere woorden rotzooi. De Bijbel dient niet geïnterpreteerd te worden naar de sociale normen van onze samenleving of naar onze tijd, of afhankelijk van wat onze gemeenschap of samenleving accepteert, en dat men daar zo met allerlei zonden weg kan komen. Het boek kan alleen worden geïnterpreteerd door zijn auteur. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 21. De heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. En al de schrift is van God ingegeven. God alleen is de enige en juiste interpretator van de Heilige Schrift zelf. En we zullen dat nog eens onderstrepen. We beginnen in het boek Genesis, hoofdstuk 40, vers 8. Daar lezen we: ze zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitlegt. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes, vertel ze mij toch. Aan God behoort de uitlegging van dromen. Genesis hoofdstuk 41, vers 16. Jozef antwoordde Farao, zeggen, het is buiten mij. God zal Farao welstand aanzeggen. God is de enige die Farao de juiste interpretatie van die droom zou kunnen geven. En hij deed het bij monden van zijn knecht Jozef. Daniel zegt hetzelfde in Daniel hoofdstuk 2 vers 28 tegen Nebukadnezar. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze. En uiteindelijk zien we God geopenbaard in het vlees, aan het einde van het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, vers 45, die zegt, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. God in uw verstand te openen. Als u de schrift studeert, en dan hebben we het niet over een HSV, een NBG, een Voorhoeve, ieder van de vijf drukken, een groot nieuws, het boek, een NBG of een vernieuwde NBG, die of ik uitkom de komende tijd. Nee, we hebben het over de Heilige Schrift, de Statenbijbel van Nederlanders in 1637, al meer dan 375 jaar, de standaard in Nederland. Onafhankelijk wat de theologische universiteit en bijbelscholen en theologen daarmee doen, is om de juiste interpretatie te vinden door te vergelijken met wat God zegt in zijn boek, met wat hij zegt in zijn boek, schrift met schrift, sola scriptura. Dat is de enige manier die God altijd heeft voorgestaan. Johannes 6, vers 63 zegt: De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Gods woorden zijn geest en zijn leven. Die heeft u nodig om verder te groeien in de genade en de kennis van Gods Zoon Jezus Christus. Die welke wij ook spreken, niet met woorden die, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende. Nog 1 Korinther hoofdstuk 2 vers 13. Die nooit naar zogenaamde erkende wetenschap te gaan om de correcte interpretatie van een passage te vinden. Het feit is dat de meeste zogenaamde theologische Bijbelse wetenschappers, dat is de meerderheid, zo min dan 99% heden ten dagen, leren niet de schrift. Zij leren de meningen van mensen over de Bijbel. Als u een voorganger, dominee, leraar, professor of wetenschapper hoort spreken over de historisch-grammaticale interpretatie van de Bijbel, geven ze in 95% van de tijd niet de interpretatie van de Bijbel naar de geschiedenis en de taal zoals God heeft gegeven in de Statenbijbel 1637 voor Nederlanders. Wat ze geven of interpreteren is naar de mening van de kerkvaders, van Philo, Josephus, de evolutionele archeologen, Robertson, Calvin, Schaff, Thayer, Tischendorf, Nestle, Griesbach, Alland, Metzger, Nida, de lagere en hoge tekstcritici. Hun mening wordt u opgelegd. Zo dient de Bijbel geïnterpreteerd te worden naar informatie die buiten de Bijbel wordt gevonden in de boeken en gedachten van verloren geschiedkundigen, Duitse rationalisten en orthodoxe grammatica personen, religieuze mensen die filosofie, traditie en wetenschap boven de mening van God in zijn boek de Schrift, de Statenbijbel 1637 gesteld hebben. God waarschuwt daarvoor, voor filosofie in Kolosse 2 vers 8, voor traditie in Markus 7 vers 13 en voor wetenschap, valselijk genaamde wetenschap, in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 20. Zetten die drie nooit boven de schrift. Wat bijzonder belangrijk is om de historische context van een passage te observeren. En dus de Bijbelstudent dient voorzichtig te zijn met de persoonlijke interpretaties van de pausen, de bisschoppen, de tv-evangelisten en de ecumenische en evangelische bewegingen. Voor bijvoorbeeld, als een bekend iets wat u waarschijnlijk in de preek wel eens gehoord heeft, in Matthäus hoofdstuk 19 vers 24 wordt geschreven dat Jezus Christus zegt: het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Nou, deze tekst, als ook in Lucas 18 vers 25, daar wordt het oog van een naald weergegeven als een hele kleine deur in de muur van Jeruzalem, waardoor een kameel kon gaan als hij op zijn knieën ging en zo in de nacht naar binnen kon komen als de stadspoorten waren gesloten. Dat is de historische interpretatie. Dat heeft niets van doen met ware geschiedenis. De waarheid is dat er nooit zo'n poort is gevonden. Waarom wordt dan zo'n historische interpretatie uitgevogeld? Omdat de Bijbelleraar denkt dat de lieve, milde Jezus niet zo sarcastisch zijn kan dat hij iets letterlijk bedoelt, zoals hij het hier zegt, dat een kameel niet door het letterlijke oog van een letterlijke naald kan gaan. Dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. En zo heel veel rijken zou vervloeken. Nou, de Heer Jezus heeft wel meer negatieve dingen gezegd, en als u dat wilt nagaan, kunt u Matthäus 23 lezen. Een heel hoofdstuk waarin hij uitvaart tegen de religieuze leiders van zijn tijd. Met andere woorden, de hele zogenaamde idee van het oog van een naald poort, die is uitgevonden door een zogenaamde groep van christelijke wetenschappers die hun eigen fantasie zijn nagevolgd in plaats van letterlijk te nemen wat God zegt. Een ander voorbeeld is te vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen. in Romeinen hoofdstuk 12, vers 20. En daar lezen we: indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Nou, dat betekent als je met de schrift gaat en met de auteur van de schrift gaat, in plaats van met de historische interpretatie, dat als je leert goed te doen aan uw vijand, hoewel hij altijd het evangelie afwijst, u zijn vervloeking toelaat nemen. We lezen in de psalmen als voorbeeld daarvan, schrift met schrift, psalm 140, vers 10. Aangaande het hoofd, degenen die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekken hen. Vurige kolen moeten op hen geschud worden. Hij doet hen vallen in het vuur en diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan. En in Spreuken hoofdstuk 25 lezen we in vers 21 en vers 22. Indien degene die u haat hongert, geef hem brood te eten. En zo hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. Nu, als u de wetenschap of de geschiedenis heeft, de traditie heeft die tegen de schrift gaat, dan laat u de hele verzameling maar naar de duivel gaan, om een oude evangelist te citeren. Neem nou de grammaticale historische interpretatie. Als iemand uw geloof wil stelen in het boek, de staat het blijven, en het in zichzelf wil stellen om iets te bewijzen dat niet zo is, gebruikt hij een aantal methoden. En hij gaat vaak naar een andere vertaling, een HSV, een NBV, een NBG, een Voorhoeven, een Nadense Bijbel, een Groot Nieuws, een Willibrord vertaling. In plaats van naar de godgeëerde Nederlandse tekst van de protestantse reformatie, de God geautoriseerde Statenbijbel 1637, de Heilige Schrift. En daar dient u bij te blijven, zonder dat u dat in de war brengt door mensen die naar het Grieks of het Hebreeuws gaan. Ze kunnen zeker Grieks of Hebreeuws gebruiken om de tekst van de Statenbijbel te ondersteunen. Op het moment dat hij de oorspronkelijke talen gebruikt om het boek van wat God u gegeven heeft in uw taal te veranderen, probeert hij uw autoriteit te stelen en u een loer te draaien. De sleutel tot bijbelse interpretatie is niet de historisch-grammaticale interpretatie, zoals gegeven de meerderheid van de christelijke wetenschappers. Het is schrift met schrift en de schrift in de samenhang en de context goed te bekijken. Nou, als u door elkaar gebracht dient te worden, zoals de meeste wetenschappers tegenwoordig doen, na een opleiding van 6 tot 8 jaar, doen ze 4 dingen. Ze voegen iets aan de tekst toe. Bijvoorbeeld, bij 2 Timotheüs 3 vers 16, de schrift is een verwijzing naar het woord oorspronkelijke manuscripten. Hoewel er geen enkel manuscript of tekst op aarde is die zegt dat de oorspronkelijke manuscripten door God ingegeven zijn. Ten tweede, men doet af van de schrift. Bijvoorbeeld het woord God wordt weggelaten uit 1 Timotheüs 3 vers 16, zodat het vers niet langer leert dat God in het vlees is gekomen. Ten derde, je laat het vers weg uit zijn samenhang of de context. Bijvoorbeeld, je laat de verklaringen van Jezus Christus over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed uit de samenhang van Johannes 6 weg. En je laat de verklaring uit Johannes 6, vers 63 weg, dat de woorden die hij spreekt, die zijn geest en die zijn leven. En zo wordt door de kerk van Rome aan 1 miljard mensen tegenwoordig geleerd dat je met de mis het letterlijke vlees van Jezus Christus eet als je de hostie tot je neemt. Dat is niet anders dan katholiek cannibalisme in de zogenaamde mes. Dat is wat het is, een mes, een rotzooi. En ten vierde, ze gaan naar het oorspronkelijke Grieks of het oorspronkelijke Hebreeuws om de Bijbelse tekst zoals gegeven in Nederlands in de Statenbijbel 1637 te ontkrachten. Bijvoorbeeld men verwijgert het woord Hades te vertalen als het woord hel of demon als het woord duivel. Dit zijn vier manieren om een miljard bekennende christen te bedriegen, zodat een heel volk kan worden vervloekt en een cultuur kan worden afgebroken. Nu, in de laatste studie zijn we begonnen met een aantal wetten van correcte Bijbelse interpretatie te bespreken. Dat waren de wetten van ten eerste letterlijke interpretatie, ten tweede de wet van het eerste noemen, ten derde de wet van de eerste toepassing, ten vierde de wet van progressieve openbaring, ten vijfde de wet van toegevoegde details, ten zesde de wet van het volkomen noemen van een uitspraak en ten zevende de wet van de samenhang of de context. Nu wil ik nog één ding zeggen bij het punt van het eerste noemen. Als u een concordantie heeft, is eigenlijk dat voldoende. U kunt bij de stichting de Trommius Concordantie op DVD bestellen. Dat is een driedelige concordantie uit 1750. En daar kunt u alle woorden vinden die er in de Nederlandse Statenbijbel gebruikt worden. Nu, als u bijvoorbeeld het woordje zonde of zondaar zoekt, dan zult u dat vinden als eerste genoemd zondaar in Genesis 13, vers 13, over de seksperverse mensen Sodom en Gomorra. Dus het woord zonde wordt daardoor God geïnterpreteerd. De eerste maal dat het genoemd wordt in die directe context, het directe hoofdstuk of het vers waarin het woord wordt genoemd. We hebben het over het woord liefde gehad, ook in dit opzicht, in Genesis 22 vers 2, waarin God zegt tot Abraham, neem uw zoon die u lief heeft. En liefde is daar gedefinieerd tussen vader en zoon, niet tussen man en vrouw of tussen moeder en kind. Nou, dat is eigenlijk indirect ook al een ingebouwd woordenboek. Heden ten dagen zijn er heel wat woordenboeken beschikbaar op de Nederlandse markt. En de Van Dalen is de meest bekende. Hij heeft 3 of 4 delen tegenwoordig. Maar daar worden vaak betekenissen aan gegeven hoe ze in onze samenleving gebruikt worden. En het is belangrijk dat u ook een woordenboek kan corrigeren aan de hand van de schrift. Dat is een Bijbelgelovige. Dat is een thema op zich. We zullen daar misschien nog eens een studie aan wijden. Maar wat heel belangrijk is in deze Trommius Concordantie is als u een woord neemt, die worden gewoon op alfabetische volgorde van A tot en met Z genoemd, dan kunt u de eerste of de tweede keer dat een bepaald woord genoemd wordt, in het vers zelf waarin het woord genoemd wordt, of in de vers daarvoor of daarna, of in het hele hoofdstuk, de betekenis zien die God aan dat vers, aan dat woord geeft. En dat is de wet van het eerste keer dat een woord genoemd wordt en God geeft er een betekenis die vaak tegengesteld is aan de moderne betekenis zoals die heden ten dagen wordt gebruikt. Nou, achterin deze Trommius Concordantie nog een woordenregister. Dan ziet u onder andere alle Hebreeuwse en Griekse woorden die genoemd zijn of gebruikt zijn in het Oude en Nieuwe Testament. En de verschillende betekenissen die ze hebben gekregen door de vertalers of door de vertaler de Heilige Geest van de Statenbijbel in het Nederlands. Dat is heel praktisch als u een beetje Grieks en Hebreeuws kan. Dan ziet u dat 1 Grieks-Hebreeuws woord heel veel verschillende betekenissen kan hebben. Dus je kunt nooit zeggen dan, ja, het Grieks-Hebreeuws zegt, want een woord kan wel 5 of 10 of meer verschillende betekenissen hebben. Maar de betekenis die God de Heilige Geest in de Nederlandse Statenbijbel gegeven heeft, vanuit het Grieks en Hebreeuws, is de enige juiste correcte. Dat is, zoals we noemen, de logica van het geloof. Dat we geloven, dat u tot geloof gekomen bent in Jezus Christus, dat God een boek gegeven heeft wat onfeilbaar, zonder fout is geïnspireerd, in het Grieks, Aramees en het Hebreeuws, dat God ook in staat is geweest dat onfeilbaar te bewaren door de eeuwen heen in het Grieks en Hebreeuws, als ook in de Nederlandse taal bewaard te hebben, en dat is in de Statenbijbel 1637, onfeilbaar zonder bewezen fouten. En dat is ook de reden waarom we deze tekst zo gebruik om daarmee alles, inclusief de zogenaamde woordenboeken, te corrigeren. Nu dat gezegd hebben, willen we verder gaan met de 8e wet van de interpretatie, de wet van de negatieve discriminatie. In tegenstelling tot alles wat door de overheid, de openbare scholen en de meerderheid der kerken wordt geleerd, is de boodschap van de Bijbel niet positief. Als u een predikant, leraar, dominee, politicus, tv-persoonlijkheid, acteur, psychiater, psycholoog, hoort vooral spreken over zichzelf hoogachten, zichzelf liefhebben, positief jezelf benadrukken, mogelijkheidsdenken, de macht van het positieve denken, uw beste leven is vandaag, er gaat vandaag iets goeds gebeuren, heeft dat niets van doen met de schrift, de Bijbel. De Bijbel neemt namelijk een heel negatief beeld van de mens die gescheiden is van God. In de Bijbel is een mens in deze wereld met een dode geest geboren, een kind van der ongehoorzaamheid, een kind des toorns, naar Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Zijn vader is de duivel, naar Johannes 8, vers 44, en hij gaat naar dezelfde plaats als zijn vader, naar Matthäus 23, vers 51 en Matthäus 25, vers 41, dat is de hel. Er is niets goeds in de mens te vinden, zegt Paulus in Rome 7, vers 18. En zijn keel is slecht, zijn tong is slecht, zijn mond is slecht, zijn voeten zijn slecht en zijn ogen zijn slecht, naar Romeinen hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 18. De natuurlijke toestand van de mens is verloren. Hij is alleen in deze wereld zonder hoop, want hij kent God niet, naar Efeze 2, vers 12, en God kent hem niet, naar Matthäus 7, vers 23. De enige hoop die een mens heeft, is door openbaring van God in zijn woord en in zijn Zoon Jezus Christus. Buiten dat is de mens een dooie eend en zal die sterven hier, lichamelijk, en vervolgens voor eeuwig de hel, de eeuwigheid doorbrengen. Elke interpretatie van de Bijbel die niet deze geest achter zich heeft, is een verkeerde interpretatie. In het Oude Testament waren het de verkeerde, valse profeten die een positieve boodschap hebben gepreekt, zoals in 1 Koningen hoofdstuk 22 en Jeremia 23. Daarnaast is de Bijbel ook het meest discriminerende boek dat u ooit heeft gelezen. Denk eens na, van alle volk en naties in de wereld, kies God één volk uit als zijn volk, de Joden. En van alle steden in de wereld, erkent God één als zijn hoofdstad, Jeruzalem. En van alle religieuze leiders in deze wereld, die de laatste 6000 jaar verschenen zijn, erkent hij er slechts één weg tot God, door de Heer Jezus Christus. Dat is behoorlijk discriminerend. Dat betekent dat witte, of zwarte, of gele, of rode, of Arabieren, moslims, katholieken, niet in tel zijn. Mekka, Rome, Washington, New York, Amsterdam, Den Haag, zijn niet in tel, in vergelijking met Jeruzalem. Mohammed, Boeddha, Maria, Lao Tse, de paus, Confucius, de Dalai Lama en dergelijke geven niet thuis. Het is alleen door Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven. U komt of tot de levende God op zijn manier, of helemaal niet tot hem. Integratie, ecumene, universalatie, evangelische allianties, globale gemeenschappen hebben niets van doen met ware Bijbelse interpretatie. Ten negende, de wet van overeenstemming. Dat is, gebruik niet een vers om een ander vers te weerspreken. Nu, er zijn veel zogenaamde ogenschijnlijke wederspraken in de Bijbel. Bijvoorbeeld, in Leviticus hoofdstuk 11 hebben we een lijst met instructies betreffende het dieet voor het Joodse volk in de woestijn. In Handelingen hoofdstuk 10, er daarentegen zegt God dat Petrus toegestaan wordt alles te eten. Nou, deze zogenaamde ogenschijnlijke contradicties kunnen eenvoudig worden opgelost als u nagaat aan wie deze passages zijn geschreven en wat er plaatsvindt om ze te veranderen. Betreffende deze bepaalde diëten zien we dat in Leviticus 11 de Joden onder een theocratisch systeem voor de dood van Christus worden aangesproken, zo'n 1500 jaar voor Christus. In Handelingen hoofdstuk 10 zien we dat een nieuwtestamentische gelovige in het lichaam van Christus wordt aangesproken na de dood van Jezus Christus onder de genade. En het vers wat daarin een hulp is, is in Hebreeën hoofdstuk 9 vers 16 te vinden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Met andere woorden, de dood des testamentmakers dient eerst tussen te komen en dan gaat een testament van kracht worden. Dus, de juridieke zelf is onder het Oude Testament. Handelingen 10 is na de dood en opstanding van Jezus Christus. Dus onder een nieuw testament. We lezen daarnaast in Kolossen hoofdstuk 2, vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Nu zien we in onze overheid dat het veel gebruik wordt tegenwoordig dat er het oké is als een sekspervers persoon een andere sekspervers persoon trouwt en dat ze voor de wet ook erkend worden. Het probleem is dat, hoewel de mensen dat kunnen doen, God deze zonde duidelijk in 3 testamenten heeft veroordeeld. Voor de wet in Genesis 19, onder de wet in Leviticus 18 vers 22 en onder genade na de kruisdood en opstanding van Jezus Christus in Romeinen hoofdstuk 1 vers 26 tot en met 28. Hier is geen sprake van een verandering, want het probleem was een moraal probleem, niet een nationaal of een ceremonieel probleem. De 10e wet van interpretatie is de wet van herhaling. Zoals elke goede leraar herhaalt de Heer bepaalde zaken om te benadrukken. En de reden is dat een mens vrij dom is en een zondig verstand en hart heeft en dat God daarom dingen dient te herhalen. Genesis hoofdstuk 41 vers 32, daarin lezen we aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Op grond van 2 of 3 getuigen staat iedere zaak vast, zegt de Heer in de schrift. Het is daarom heel belangrijk dat u ziet als de Heer iets weer herhaalt, dat het voor God belangrijk is. Nou, als voorbeeld nemen we de machtelijke geboorte van Jezus Christus. Die wordt 2 keer genoemd in de evangelie, Matthäus hoofdstuk 1 en Lucas hoofdstuk 1. Maar de voeding van de 5000... die wordt 4 keer in alle evangeliën besproken. Dat betekent dat er iets belangrijker is dan die machtelijke geboorte van Gods eigen zoon op aarde. En dat betekent dat Gods zorg voor Israël in de verdrukking geopenbaard wordt in deze voeding van de 5000. Dat wordt nog eens een keer aangetoond in Lucas hoofdstuk 9, vers 10 tot en met 17. Maar het is een beschrijving van iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden, dat het overblijfsel van de Joden zal vluchten voor de antichrist als hij van Rome naar Jeruzalem gekomen is en zich gezeld heeft op de stoel van David in de tempel om als God aanbidding te zullen ontvangen naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En dat het overblijfsel de woestijn gaat om daar gevoed te worden op een bovennatuurlijke manier door manna uit de hemel van God, zoals hij dat ook deed in de woestijn toen het volk 40 jaar onder Mozes naar het land Kanaan getrokken is. Met andere woorden, de schrift geeft altijd veel meer nadruk op de wederkomst dan op de eerste komst van Jezus Christus. En dat is omdat God vindt het belangrijker om zijn, de wederkomst van zijn zoon als koning der koningen te benadrukken als zijn eerste komst toen slechte, zondige mensen zijn zoon gedood hebben. Het is belangrijk voor God dat zijn zoon ontvangt wat hem rechtmatig toebehoort. En dat vindt plaats niet bij de eerste komst, als Jezus op het kruis sterft en opstaat, maar bij de wederkomst van Jezus Christus. Ten 11e is er de wet van de drievoudige referentie. Elk vers in de Bijbel heeft 3 toepassingen. Een historische, een leerstellige en een geestelijke toepassing. De geestelijke toepassing is dat de passage waarover gesproken wordt, werkelijk in tijd en ruimte en geschiedenis heeft plaatsgevonden. Of het nu de schepping is, de paradijs, de tuin in Eden, Adam en Eva, Noah's ark en dergelijke, dat zijn niet alleen maar mythen, zoals vaak wordt gezegd, maar die dat God daar probeert een bepaalde waarheid te tonen. Nee, het waren waarlijk gebeurde historische gebeurtenissen. De Bijbel is, en het is heel belangrijk dat u dat onthoudt, niet in de eerste plaats een religieus boek, maar een geschiedenisboek. Het is de enige volkomen accurate geschiedenis die u ooit zult ontvangen. Ten tweede, elk vers heeft naast de geschiedkundige ook een leerstellige toepassing. Dat is de belangrijkste toepassing. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering. 2 Timotheus 3, vers 16. Eerst is de leer, niet het onderwijs, zoals de HSV zegt en de Nieuwe Bijbel zegt. Nee, leer. De leerstellige toepassing is degene die zegt wat een christen dient te geloven. Dat is ook vaak een profetische toepassing. En uiteindelijk is er een geestelijke praktische toepassing die elke individuele christen kan maken voor zijn persoonlijk leven. Dat is vaak ook de gevaarlijkste van de drie, want die is het meest subjectief, het meest persoonlijk. Het is heel belangrijk dat u leert de schrift niet altijd om u te laten draaien. De schrift draait om de Heer Jezus Christus, Johannes 5, vers 39 tot en met 47. Dat de mensen erkennen door de schrift te lezen dat ze tot hem dienen te komen, tot Jezus Christus. Dan als 12e wet noemen we de wet van type. Er zijn namelijk bepaalde mensen, plaatsen en dingen die in de Bijbel genoemd worden, die een beeld zijn van iets wat in de toekomst zal gaan plaatsvinden. Jozef bijvoorbeeld is een van de grootste typen van Jezus Christus in de Bijbel, meer dan 157 karakteristieken. Hij werd gehaat en verraden door zijn broers vanwege hun jaloersheid, net zoals Jezus Christus ook vanwege jaloersheid werd overgeleverd naar Matthäus 27 vers 18. Hij was een dienaar in de wereld zoals ook Jezus Christus een dienaar was naar Filippenzen hoofdstuk 2 vers 7. En als een beeld van Christus kon hij ook interpreteren wat God zei na Genesis 14, vers 40 vers 8 in het geval van Jozef en in Lucas 24 vers 45 in het geval van de Zoon van God. God heeft Jozef verhoogd tot de tweede plaats in het koninkrijk achter Farao, zoals God het ook zal doen met Jezus Christus. En als Jezus Christus regeert over deze aarde, zal hij aan de tweede plaats zijn aan God de Vader zelf. Dat zijn slechts een paar van de meer dan 157 typen waarin Jozef een beeld is van Jezus Christus. En de wet van type wordt gegeven door Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 10 en Galaten hoofdstuk 4. Een type of een beeld kan getrokken worden als er een duidelijke parallel is tussen het oorspronkelijke verhaal, de oorspronkelijke geschiedenis en een grote nieuwtestamentische waarheid. De 13e wet die we willen noemen is de wet van de dubbele toepassing. Veel profetieën in de Bijbel hebben een eerste of een tweede toepassing. Bijvoorbeeld in het boek Jesaja hoofdstuk 52 vers 7. Daar lezen we: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen, desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Nu, dat is Jezus Christus op de troon in Jeruzalem gedurende 1000 jaar rijk naar Psalm 2 en Zacharia 14. Maar in de parallelpassage lezen we in Nahum, hoofdstuk 1, Nahum, hoofdstuk 1, vers 15. Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Er is geen twijfel over de eerste toepassing gedurende de duizendjarige regering van Jezus Christus. Maar in Romeinen hoofdstuk 10 vers 15 maakt Paulus een tweede toepassing. Betreffende de prediking van het evangelie in deze tijd der genade. Daar lezen we: En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Dat is een citaat uit Jesaja 52 vers 7, naam 1 vers 15. Dan ten 14e hebben we nog de wet van de kloof, zou je kunnen zeggen. Er is vaak een periode die overgeslagen wordt in de schrift zonder dat daar iets over wordt gezegd. Bijvoorbeeld de Bijbel die springt over de tijd tussen Jezus Christus' leven als 12-jarige jongen in de tempel en zijn eerste openbare dienst als predikant. In Lucas 2 vers 52 zien we dat eigenlijk 18 jaar in één vers worden besproken. Jezus nam toe in wijsheid, in groot en in genade bij God en de mensen. Nou, er wordt veel gespeculeerd en men zegt vaak als een van de valse interpretaties dat naar het Aquarianische evangelie Jezus zou naar het oosten zijn gereisd om daar zijn wijsheid te ontvangen. En dat zou nou betekenen dat wat hij zal schrijven in het evangelie is een plagiaat van boeddhisme, hindoeïsme, zoroastrisme en dergelijke. En zo wordt Jezus Christus een religieuze dief gemaakt zoals Mohammed eigenlijk is. Na ten vijfde heb je de uiteindelijke wet in de wet van de nadruk. En dat zegt dat je nooit dient over te benadrukken of onder te benadrukken een leer, tenzij de schrift dat zelf doet. Veel mensen, als bijvoorbeeld Rooms-Katholieken, die zullen de leer van de redding door rechtvaardiging alleen op grond van geloof en toerekening op geen alleen op grond van geloof aan de kant schuiven. En dat zien we bijvoorbeeld bij hyperdispensationalisten die niet meer zielen winnen, hypercalvinisten die helemaal rondgedraaid worden door uitverkiezing en voorbestemming en dergelijke. Het is heel belangrijk een gebalanceerde omgang met de schrift te vinden. En nadruk te leggen daar waar God een nadruk legt. Het is bijzonder belangrijk om de gehele raad van God uit de schrift naar Handelingen 20 vers 27 te leren. En de nadruk daar te plaatsen waar de grote fundamentele leren des geloofs ook geplaatst dienen te worden. Als de onfeilbaarheid en autoriteit van de schrift. Ik heb het hier over de Statenbijbel van Nederlandse 1637, niet de HSV. De Godheid en die machtelijke geboorte van Jezus Christus. Redding door Jezus Christus alleen. Geloof aan Jezus Christus alleen. Toerekening van Gods rechtvaardigheid op grond van geloof alleen in het volbrachte werk van Jezus Christus eens en voor eeuwig gedaan. De wederkomst van Jezus Christus voor zijn eigen bij de opname van de gemeente en later als de overwinnende koning der koningen, Heer der Heren bij de wederkomst in Openbaring 19. Dit zijn wetten, principes van gezonde Bijbelse interpretatie. Elke ketterij die het heden ten dagen in de gemeente wordt geleerd, kan terugverwezen worden naar een gewelddadige omverwerping van één of meer van deze wetten. Wat heel belangrijk is voor een gelovige om niet bedrogen te worden, is te accepteren wat de schrift zegt, waar deze het zegt, aan wie het zegt en bovenal de schrift accepteren als de woorden van God en niet als de woorden van de mensen. En daarmee willen we ook afsluiten in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 13. Dan lezen we: daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het hebt aangenomen niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Mogen de Heer u zegenen, wijsheid geven en vooral vreugde geven om zijn woord te studeren, schrift met schrift. Daarvoor heeft hij eigenlijk alleen een Statenbijbel nodig, die voor een tientje kan kopen en een goede concordantie. Bij de stichting hebben we hem ingescand, de driedelige Trommius Concordantie 1750. En dat is in principe voldoende. Amen.